onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 146. En daarvan het derde en het zevende vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het zevende, het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. 3 en 7 van Psalm 146. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. En aansluitend zingen we uit Psalm 119, het 10e vers. Ik ben o Heer een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. En na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de schriftlezing. Die komt deze morgen tot ons uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14, de eerste 20 versen. Dus de schriftlezing is Johannes 14, vers 1 tot en met 20, na de wet van de Heere en het zingen van Psalm 119, vers 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Johannes 14 vanaf vers 1. Uw hart worden niet ontroerd, gijlieden, gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei dat tot hem, ben ik zo lange tijd met jullie en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft. Dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. Want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze zogenaamde Weeszondag is het 18e vers van Johannes 14. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Voor de prediking willen we de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en ook over de verkondiging van zijn woord. En in de voorbeden willen we bijzonder denken aan zuster van Gelder Verloop. Zij is nog in het IJsseland ziekenhuis vanwege corona. Het mag redelijk goed gaan, maar ze heeft nog wel een weg van herstel voor zich. Willen wij samen bidden. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan het begin van deze dienst. Want als er iets nodig is, is het dat u in ons midden wil zijn. We zijn samengekomen. En het doet goed dat er weer zoveel mogen zijn in het kerkgebouw. Maar we zijn samengekomen als zondige, nietige, broze, vergankelijke mensen. Wie zijn we buiten u en zonder u? Dan is er niets anders dan de dood bij ons. Dat zeggen we met die aangrijpende woorden. Elke keer weer als het formulier voor de kinderdoop wordt gelezen. Dit leven. Het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. Misschien schuren we daartegen aan en komen daartegen in opstand. En tegelijkertijd Als we eerlijk worden voor u, is dat de werkelijkheid. Doe het ons beseffen, Heere. Ook aan het begin van deze dienst, waar altijd een moment van verootmoediging passend is. Wij staan voor u met een leven dat zondig is en gebrekkig is en dat aan alle kanten omringd is door vergankelijkheid. Maar zegen ons. Zegen ons vanuit dat woord van vanmorgen. Ik zal u geen wezen laten. Vaderlijke ontferming. Moederlijke troost. Zo beeld u zichzelf uit in uw eigen woord. Laten we daar iets van mogen zien, vooral in hem, van wie we gelezen hebben en van wie het hopelijk tot ons doorgedrongen is. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. In de bebloede Heere Jezus Christus, die hier staat in de avondmaalzaal, bij het gebroken brood en bij de vergoten wijn. Wie mij gezien heeft, heeft de vaderlijke liefde gezien. Open onze ogen daarvoor, Heere, voor het eerst of ook opnieuw. En zegen ons samen in deze dienst. Geef dat we luisteren mogen. Dat alle hindernissen die er zo gemakkelijk kunnen zijn, worden weggenomen. Dat het woord schriftuurlijk is en bewaar ons ervoor dat we ook maar een millimeter of een fractie daarvan zouden afwijken van uw woord. Geef dat het helder mag zijn, ook voor de kinderen en de jonge mensen. Maar ook voor de ouderen. Die misschien wat moeilijker luisteren als de gebreken van de ouderdom zich laten voelen. Zegen ons allen. In welke situatie van het leven we ook verkeren. Want u kent ons. U weet precies wie we zijn en in welke omstandigheden ons leven op dit ogenblik verloopt. Heere, geef een woord te horen en te spreken dat bij ons past. Dat vermanend is en ontdekkend is, ontmaskerend, ontgrondend, maar ook dat onderwijzend en vertroostend en genadig is. Zegen ons zo in het luisteren, maar ook in het spreken. Geef een stem om te spreken. Geef geestelijke concentratie in het uitdragen van de boodschap, want dat hebben we ook nodig. En laat het vooral zo zijn dat uw geest, die alleen de ware wijsheid kan leren, ons ook leidt in het verkondigen van het woord van u. Ook op deze weeszondag. We bidden nu voor allen die een moeilijke weg hebben te gaan. En dan is het heel gepast dat we ook bidden voor hen die wezen zijn. Dat zijn er velen van ons. Zeker als we ouder worden. Maar er kunnen er ook onder ons zijn die al heel jong vader of moeder of allebei hebben moeten missen. Wil u en gedenken, Heere, in uw gunst. Uw woord zegt het ons voor dat u een God van wezen en van weduwen bent. Laat dat ook wanneer we weduwe geworden zijn of weduwnaar of wees geworden zijn mogen blijken. En wil u ondersteunen, troosten, sterk. U weet precies ook wat we in dat opzicht nodig hebben. Zegen u ook, we hebben ervan gezongen en het komt in de liederen nog wel een keer aan de orde. Zegen u ons ook wanneer we vreemdelingen zijn. Ja, dan bidden we u allereerst voor degenen die op de vlucht zijn. Uit Oekraïne of uit Syrië of waar vandaan dan ook. We hebben er misschien nauwelijks besef van wat dat betekent. Ontheemd te zijn. Heimwee te hebben. Naar vroeger. Naar toen. Heere, wil u hen met een wakend oog beschouwen. En geef dat de vele vluchtelingen uit Oekraïne, misschien ook in deze stad, weer spoedig naar huis kunnen gaan. en wil u hem bijzonder gedenken en geven dat deze periode van vreemdelingschap ook geestelijk tot zegen mag zijn. Maar we bidden ook voor onszelf, want als het goed is, dan weten we ook iets van dat innerlijke vreemdelingschap, van dat innerlijke verweest zijn. En misschien leeft dat op het ogenblik juist bij ons. Heere, waar bent u? U die de Vader van de wezen bent, de God van de vreemdelingen. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Onbegrepen door mensen. Onbegrepen door onszelf. Maar niet vreemd voor u. Wil u dat laten zien, Heere, zoals Psalm 39 het zegt. Ik ben een vreemdeling bij u. Leer uw kinderen juist ook in het licht van de prediking van vanmorgen bij u te schuilen. Te schuilen bij u, de rots der eeuwen, Heere Jezus Christus. Waarvan de dichter uit lang vervlogen tijden zegt, gekloofd, geslagen, opdat wij een schuilplaats zouden vinden. Wil u ons onderwijzen vanuit uw woord en genadig zijn. Wees u ook, Heere, met allen die ziek zijn. We willen bijzonder bidden voor zuster Van Gelder Verloop, die nog in het IJsseland ziekenhuis ligt vanwege corona. We zouden het haast vergeten dat de coronapandemie er nog steeds is. Het wordt ook een beetje doodgezwegen. Te midden van alle manifestaties van muziek en zang en dans en sport. Het moet allemaal weer zo nodig. We hebben ons niet verootmoedigd. Het is niet verwonderlijk als het gaat over de wereld, maar ook in de kerk niet. Heere, geef dat we het blijven beseffen dat uw hand op ons ligt. En dat we eronder leren bukken en buigen. Zegen u onze zuster, Heere, dat ze spoedig en voorspoedig herstellen mag. De nasleep van corona kan lang duren. Zwakte, zware vermoeidheid en zoveel meer. Maar wil u haar oprichten. En vooral het licht van uw vriendelijk aangezicht schenken. Zegen u de hele gemeente, wees u met de broeders van de kerkenraad. Denk aan onze broeder en vriend dominee Ruis, die hier mag dienen, al staat hij wel op het punt om weg te gaan. En dat zal voor de gemeente best moeilijk zijn. Wil u geven dat er verootmoediging en gebed mag zijn. Ook gebed om weer een eigen herder en leraar uit uw hand te ontvangen. Zoals Paulus het zegt in de brief aan de Romeinen. Ik hoop u door uw gebeden, of misschien beter op uw gebeden, geschonken te worden. Zo wilt u werken, Heere. Laat dat leven onder ons. Wees u met ons, nu we gereed staan om het woord te ontvouwen. Ontvouw u het maar, dat wij alleen maar hoeven na te spreken. Raak onze lippen aan door de vurige kolen van het altaar van de verzoening. En geef dat we goed van u mogen spreken. We bidden dat niet omdat wij iets verdienen of waard zijn. We hebben het beleden aan het begin van deze gebeden. Wij midden in de dood. Zo is het van nature. En niet anders. Maar wil u die levenwekkende en levensvernieuwende genade geven? Ik leef en gij zult leven. Dat is Goede Vrijdag. Dat is Pasen. Dat is Hemelvaartsdag. Dat is ook Pinksteren. Zegen ons zo, Heere, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 27 en daarvan de twee laatste versen. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. En ook het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. De versen 6 en 7 van Psalm 27. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. De derde voor de algemene kosten kerk. En bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven hiervoor te geven. Excuus, ik had dat nog niet helemaal gezien. De Heere zegene u en uw gaven. Er wordt dus nu niet gecollecteerd, maar bij de uitgang. Psalm 27, vers 6 en 7. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 103 het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Het zevende vers van Psalm 103. Het is al aangeduid, gemeente, eerder in deze dienst. Deze zondag krijgt soms een bijzondere naam. Weeszondag. Nou is dat geen wet van Meden en Persen. Wij zijn zeker in de calvinistische traditie nogal huiverig om zondagen aparte namen te geven, zoals bijvoorbeeld gebeurt in de Rooms-Katholieke liturgie of in de Lutherse liturgie. Daar hebben alle zondagen een eigen naam met een eigen schriftlezing. Het gevolg is tussen haakjes dat de grootste gedeelten van de Bijbel nooit aan de orde komen. En wij hebben in de lijn van de reformatie van Genève altijd gepleit voor vrije tekstkeuze. Nee, niet ongebonden tekstkeuze. Maar dat biddend gezocht wordt naar het woord voor die gelegenheid. Maar tegelijkertijd is het een zinvolle gedachte om toch even stil te staan bij die term weeszondag. Want de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heeft dat karakter toch wel een beetje. De Heer Jezus is weggegaan, ten hemel gevaren. De eerste trooster en de tweede trooster, de Heilige Geest, is nog niet gekomen. De kerk blijft tussen Hemelvaart en Pinksteren iets wat verweest achter. En dat is niet alleen van betekenis voor de kerk van toen, voor de discipelen en voor de vrouwen die bij elkaar waren in Jeruzalem. Maar zo kan het ook ervaren worden, ook vandaag de dag, door mensen die de Heere mogen kennen. Verweest. Ja, misschien bent u letterlijk verweest. Ik bedoel, u hebt geen vader en geen moeder meer. Maar die diepe geestelijke verwezing, als dat een goed Nederlands woord is, die kan door kinderen van God heel diep ervaren worden. En wat is dan de boodschap? De boodschap is eigenlijk deze: het evangelie. Het evangelie voor een verweesde kerk. Zo zou ik het thema van de preek willen formuleren. In de eerste plaats denken we na over de toestand van geestelijke wezen. Ik zal u geen wezen laten. In de tweede plaats de ontferming over geestelijke wezen. Maar ik kom weer tot u. Het evangelie voor een verweesde kerk. Allereerst de toestand van geestelijke wezen. En in de tweede plaats de ontferming voor geestelijke wezen. Ja, ons hoofdstuk Johannes 14 is een onderdeel van de lange rede die de Heere Jezus heeft uitgesproken in de avondmaalzaal. Ik heb begrepen dat u vorige week zondag avondmaal hebt mogen vieren in het midden van de gemeente. De gedachtenis van de Heere Jezus. En toen zijn natuurlijk ook die bekende woorden gelezen die zowel in de eerste drie evangeliën staan als in 1 Korinthe 11... over de instelling van het avondmaal. Dat komt maar liefst 4 keer voor in de Bijbel. Maar als Johannes een evangelie schrijft, en dat is veel later gebeurd dan de eerste drie evangeliën, dan spreekt hij niet over de instelling van het avondmaal. Hij veronderstelt dat als bekend uit de vroegere evangeliën. Maar hij geeft vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17... in zijn evangelie de lange rede en het ontroerende gebed van de Heere Jezus weer, wat hij heeft uitgesproken in de avondmaalzaal. En als u dat op u in laat werken, dan is een van de belangrijkste thema's van de woorden van de Heere Jezus bij het avondmaal: ik ga heen tot de Vader. Ik ga weg. Ik neem afscheid van u. Dat doet pijn. Het oude Franse spreekwoord zegt: afscheid nemen is een beetje sterven. En misschien weet u daarvan. En we weten vanuit de coronatijd ontroerende verhalen van mensen die moesten sterven zonder dat ze afscheid konden nemen. Wat die pijn betekent, dat moet je zelf doorleefd hebben, niet? Maar in elk geval, afscheid nemen doet pijn. Of je het bewust doet of minder bewust, nabij of van een afstand, het doet zeer. En dat is ook iets wat bij de discipelen kennelijk leeft. Uw hart worden niet ontroerd. Nu ik wegga. Maar de Heere Jezus laat zijn kerk hier op aarde niet zonder het woord. Hè? Wel is een wonder geworden. Dat de Heere Jezus wel weggegaan is, maar dat hij zijn woord gelaten heeft. En dat hij in zijn woord aanwezig is. Ik zal u een andere trooster zenden, lezen we vlak voor de woorden van onze tekst. U weet het wellicht, dat zal u dominee Huis wel verteld hebben. Trooster, dat is eigenlijk een onmogelijke vertaling. Het woord betekent veel meer. Je hebt van die woorden in het Grieks die misschien 6 of 7 betekenisvarianten hebben. Dat is zeker bij het woord trooster zo. Parakletos. Trooster. Ja, maar ook aanklager. Maar ook beschuldiger. Ook de geest die vermaant. Vermanen en vertroosten zijn in het Bijbelse taalgebruik dingen die vlak bij elkaar liggen. Zo was de Heere Jezus de eerste trooster van zijn kerk in de volheid van de tijd. Als trooster, vermaner, prediker aanwezig. En nu moeten ze hem missen. We kennen de geschiedenis van de opstanding van de Heere Jezus. Dat Maria van Magdala, Maria Magdalena, als ze de opgestane Heere Jezus Christus herkent, hem vast wil houden. Ze omhelst, zo zegt de uitdrukking in de oorspronkelijke taal, zijn voeten en zegt: Heere, nou laat ik u nooit meer los. Dat was liefde. Heel begrijpelijke liefde. Maar de Heere Jezus Christus zegt: raak mij niet aan. Letterlijk, houd mij niet vast. Want ik moet heen gaan. Als de grote advocaat, want dat is ook de betekenis van trooster. Als de grote advocaat in de hemelen om voor mijn kerk te bidden tot aan de voleinding van de wereld. De kerk is er dus niet armer op geworden na de hemelvaart van de Heer Jezus. Ze heeft nu een advocaat, een trooster, een aanklager, een pleitbezorger in de hemel. Maar de Heere zal zorgen, en dat gebeurt 10 dagen na de hemelvaart, dat er een andere advocaat komt. Een pleitbezorger, een trooster, de Heilige Geest. Dus de kerk heeft na Pinksteren een dubbele advocatuur. In de hemel wordt voor hen gebeden. En op aarde werkt de Heilige Geest, een andere trooster. En dan zegt de Heere Jezus de geladen woorden van onze tekst: ik zal u geen wezen laten. De Engelse, oude Engelse vertaling heeft: ik zal u niet zonder troost laten. Dat kun je ook zeggen, maar geen wezen. Dat is echt de letterlijke betekenis. Want meestal is onze Statenbijbel net iets letterlijker dan de oude Engelse vertaling die eerder tot stand kwam. Wezen. Bekend woord uit de Bijbel. In de wetten van de Heren in Exodus en Leviticus vind je dat God een God van weduwen en wezen is. We zongen dat ook in het begin van de dienst, in Psalm 146 staat dat. En dat is uniek. Als je alle wetboeken van het Oude Oosten naast elkaar legt, dan wordt er over het algemeen weinig over weduwen en wezen gezegd. Maar in Israël is oog. Liever, de God van Israël heeft oog voor de eenzame, voor de weduwe, voor de wezen. En Israël wordt opgeroepen om goed te zorgen voor de weduwen en de wezen. En er zijn ontroerende getuigenissen in de Bijbel zelf dat de Heere en ook zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, een bijzonder oog heeft voor weduwen. Denkt u alleen maar aan de geschiedenis van de opwekking van die dode jongen uit Nain. En Jezus, haar ziende, die vrouw, die weduwe die achter die baar ging, geknakt en gebroken door verdriet, werd met innerlijke ontferming bewogen. Uniek. Maar ja, we weten ook, en als je de profetische boeken van het Oude Testament goed bekijkt, dat Israël soms precies hetzelfde deed wat de heidense volken rondom hen deden. Ze verdrukten de weduwen en ze verschopten de wezen. Ze ontfermden zich niet over de zwakken, de kleine, de bedroefden in hun midden. Zullen we dat nooit vergeten, gemeente? Ook in deze tijd waarin we elke dag wel weer geconfronteerd worden met aangrijpende verhalen over vluchtelingen. En dan moet je maar niet luisteren naar de retoriek van Wilders. Al heeft hij wel eens een paar punten. Die vreemdelingen. Ik weet wel dat dat een probleem is. Maar het is Bijbelse opdracht om u te ontfermen over de verschoppelingen en de vreemdelingen in de samenleving. Hebben we er hart voor? Blijkt dat ook in onze gaven? In onze ontferming. Want dat is een kernwoord in dit verband in de Bijbel. Wel nu, wezen. Wat is kenmerkend voor een wees? Ik zal u geen wezen laten, zonder troost laten, mag je ook lezen. Een wees mist, ik denk dat dat het wezenlijke is. Liefde. De liefde van een vader en de liefde van een moeder. Ik weet ook wel dat in de loop van de geschiedenis er vele christelijke instellingen geweest zijn. Denk maar aan de weeshuizen in Engeland uit de tijd van Spurgeon. Waarin wezen een warm onthaal gevonden hebben. Maar niets kan de liefde van een vader of van een moeder vervangen, toch? Ja, helaas is het zo dat soms een vader zijn kinderen niet echt lief heeft. En daar zijn verschrikkelijke dingen over bekend. Of een moeder haar kinderen het huis uitjaagt. En ook daar zijn verschrikkelijke dingen over bekend. Maar zoals God man en vrouw geschapen heeft en mensen vader en moeder maakt, betekent dat dat zij hun kinderen lief hebben. Prachtige beelden staan er in de Bijbel. We zullen het straks zingen aan het einde van de preek. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Vaderlijke liefde. En God gebruikt zelfs het beeld van een moeder voor zichzelf om zijn troostvolle liefde te laten blijken. Gelijk een moeder troost. En denkt u dan maar aan uw moeder die u op schoot nam toen u gevallen was of iets dergelijks. meer dan een moeder troost, zal ik u troosten. Liefde. Is dat niet zo wanneer de Heere ons laat zien wie we zijn? Zondige mensen. Ontdekt aan onze schuld, aan ons ongeloof, aan onze twijfels, dat we het gevoel kunnen hebben. Het diepe besef soms. Ja, God is liefde, dat staat in de Bijbel, dat schrijft Johannes in zijn eerste brief, het vierde hoofdstuk. Al zo lief heeft God de wereld gehad, ja, dat geloof ik ook wel, maar ik ervaar het heel anders. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte machten? Wie vreest die recht? Dat je voelt dat je de Heere beledigd hebt. Dat je het verzondigd hebt. Dat je s'avonds je knieën buigt voor je bed en zegt, Heere, ik mis uw liefde. Ik ben zo arm. Wel eens gebeden. Dat is iets van de verwezing waarover het in onze tekst gaat. En dat is niet alleen zo wanneer je je zonde leert zien en ontdekt wordt aan je schuld, maar ook wanneer je de Heere wel kennen mag. En misschien diepe ervaringen hebt van zijn ontfermende liefde. Misschien met zegen aan de bediening van het sacrament zat afgelopen zondag. Maar de duivel kwam er weer op af. En je eigen hart en je eigen boezemzonde speelden weer op. Je miste de Heere weer. Het was alsof er een wolk voor de zon kwam, innerlijk gesproken. Waar bent u? Want de verberging van Gods aangezicht, zegt het laatste hoofdstuk van onze Dordtse leerregels, is voor de Godvruchtigen bitterder dan de dood. En Gods liefde te moeten missen, gemeente, als je er iets van gesmaakt hebt, dat is zo bitter. Ja, dat is een kant van het wees zijn. Liefde missen. Je denkt aan je vader, aan je moeder misschien. En je zou ze nog wel eens een keer willen spreken, maar hun liefde, die is begraven. Verweest. Een ander aspect, zeker in de tijd van het Oude Testament en de tijd van het Nieuwe Testament, is dat iemand die wees is, vooral wanneer je jong wees wordt, want dan spreekt dat natuurlijk toch nog het meeste, dat je het onderricht mist. Ja, dat is de taak van de ouder in de Bijbel. En dat blijft de allereerste taak van vaders en moeders nog, hoor. Ook al hebben wij natuurlijk allerlei prachtige instellingen, al of niet reformatorisch, om onze kinderen onderwijs te laten geven. Geen kwaad woord daarover. Maar onderwijs is in de Bijbel, leest u het maar na in Deuteronomium hoofdstuk 6, allereerste taak van vader en moeder. Dat was in die cultuur natuurlijk ook voor de hand liggend, hè? Een vader die leerde zijn zoon het vak van boer of van veehouder of misschien zelfs wel van rabbi. Dat kwam ook enkele keren voor natuurlijk. Hij ging hem voor, hij leefde hem voor. Onderwijst uw kinderen, zegt Mozes in Deuteronomium 6, en scherpt hen de woorden van God in. En dat was natuurlijk toch ook de taak van de eerste trooster van de Heere Jezus Christus. Hij was bij hen geweest de 3 jaren van zijn officiële ambtelijke bediening, en hij had hen onderwezen in de dingen van het Koninkrijk van God. En ze hingen soms aan zijn lippen. Daar leest u allerlei dingen over in het evangelie. En daarom wilde Maria van Magdala en de discipelen ook zo graag dat de Heere Jezus bij hen bleef. Wij hebben het nodig, Heere, dat u ons onderwijst. Wanneer u weg zou gaan, wie moet ons dan onderwijzen? Een wees mist het voorbeeld en de woorden van de vader, van de moeder, geestelijk van de Heere Jezus. Het zijn onvergetelijke weken geweest, die 40 dagen tussen de opstandingsdag en de hemelvaartsdag. Hij onderrichtte hen en nu gaat hij weg. Wie zal ons de weg wijzen? En dan zegt de Heer Jezus, ik laat u toch geen wezen. Ik zal zorgen dat er onderwijs komt. En dat is de reden waarom de Heilige Geest, de grote advocaat van de hemel, de grote onderwijzer, de vermaner, de vertrooster wordt uitgestort. Zult u dat ook vandaag niet vergeten? Wat hebben we nodig? Juist in onze verwarde en verwarrende tijden, dat we onderwijs ontvangen vanuit het woord van God. Heere, leer ons. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Broodnodig dat gezongen wordt in de kerk en gebeden wordt in het persoonlijke bidvertrek. Broodnodig dat gebeden wordt op synodale vergaderingen en onder andere kerkelijke activiteiten. Onderwijs ons. Want wij hebben leiding. Wij hebben onderwijs van u nodig. Nog een ander aspect. En wees, zeker wanneer je heel jong wees geworden was, of heel jong weduwe geworden was, die had bescherming nodig. In de hele cultuur van het Oude Oosten, of dat nu Babylon was, of Assyrië was, of Syrië, was een wees een weerloze. Die kon je zomaar als slaaf verkopen. Die kon je zomaar kwaad doen. Maar de Heere beschermt wezen. Hij beschouwt ze, zongen we samen aan het begin van de dienst, met een wakend oog. Hij houdt de wacht over hen. En ook dat is een punt, gemeente. Als je je verweest voelt en de liefde van God mist, en het onderwijs van de Heere soms zo onbegrijpelijk is voor je, terwijl je toch iets weten mag van de vrezen van de Heere, dan heb je het ook nodig dat Hij je beschermt en bewaart. Want er zijn natuurlijk een heleboel vijanden in het geestelijke leven. Onze catechisme zegt aan het slot dat er 3 doodsvijanden zijn. Soms wordt dat opgevat als dat zijn dode vijanden. Nee, helemaal niet hoor. Het zijn geen dode vijanden, waren ze maar dood. Maar het zijn doodsvijanden. Ze hebben het op onze dood voorzien. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Hebt u er soms ook zoveel last van? Inblazingen van de boze, verzoekingen, boezemzonden. Het vlees, zegt Kolbrugge, dat moet er aan om in genade vast te staan. Nou, door het vlees en door de duivel en door de wereld staan we niet vast. Worden we heen en weer geslingerd. Worden we aangevallen. O God, bescherm u me. Bewaar u me, Psalm 35. Ga uw bestrijders toch te keer. Misschien zit u zo in de kerk. Ja, wees. Open voor alle aanvallen van het boze. Maar de Heere zegt, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Nog één aspect. En dat is eigenlijk tegelijk de overgang van het eerste naar het tweede punt van de preek. Ik kom weder tot u. Hoe dan? Ja, je kunt zeggen, de wederkomst. Ja, dat bedoelt de Heer Jezus ook. Ik kom weder, ik kom weer, ik kom terug op de wolken van de hemel. Dat heeft hij laten verkondigen door de engelen bij de hemelvaartsdag. Deze Jezus, die gij hebt zien henenvaren, zal al zo wederkomen, gelijkerwijs gij hem hebt zien henenvaren. Maar dat is zeker niet de eerste betekenis van de tekst hoor. Ik kom weder tot u. Hoe dan? Op de Pinksterdag komt de Heere Jezus weer terug en bezoekt hij zijn gemeente. Ja, onzichtbaar. Onze catechismus zegt het in zondag 18 zo heel treffend, hè? Als het gaat over de uitleg van de hemelvaart van de Heere Jezus, dan legt de catechismus eerst uit dat de Heere Jezus nu niet meer zichtbaar onder ons is, maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Dus op de Pinksterdag wordt de Heilige Geest uitgestort. Ja, dat hopen we te gedenken volgende week. Maar dat mag u niet losmaken van de Heer Jezus. Wordt de geest van Christus uitgestort. Komt Christus in het midden van zijn gemeente door zijn geest wonen. En hoe gebeurt dat? Ja, dat is duidelijk in Handelingen 2. En die geschiedenis zal dus deze weken best wel op de zondagsschool verteld worden door de juffrouws en de meesters. Hij komt onder het geweldige geluid van een wind, onder brandende tongen als van vuur. En dan moet u bedenken, gemeente, dat het oude wekenfeest, het Pinksterfeest dus, dat voor het Joodse volk in die tijd dat de Heere Jezus hier op aarde was en zijn geest uitstortte, ook de gedenkdag was van de wetgeving op de Sinaï. Pascha, uittocht, en in de Joodse traditie wordt dan gezegd 50 dagen na het Pesachfeest is het wekenfeest. Dan herdenken we hoe God zijn wet heeft gegeven. Dan herdenken we hoe die berg Sinaï rookte van vuur. Dan herdenken we hoe dat de aarde beefde. En die geweldige gedreven wind en die vlammen als van vuur zijn ook een herinnering aan de wet. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed, zingen we in de berijming die zelfs nog teruggaat op de Franse berijming van Johannes Calvijn. Wel eens gebeefd voor Gods heilige wet. Ik kom tot u. Dat is niet alleen maar de lieve zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Dat is God, Vader, Zoon en Heilige Geest in de majesteitsopenbaring, zoals zij zichtbaar werd aan de berg Horeb. Mijn ziel, herdenk met heilig beven. Vaak luisteren we als de wet wordt voorgelezen, maar gedachteloos. Maar wat zou het een zegen zijn als de stormwinden en de vuurvlammen van de Heilige Geest in het lezen van de wet door de gemeente gingen. En dat we geestelijk verbroken werden. Want dat gebeurt op de Pinksterdag. Dat weet u toch? Als Petrus verkondigt dat de Heer Jezus Christus gekomen is en dat het Joodse volk en ook de Romeinse overheid hem gekruisigd hebben, toen werden ze verslagen in het hart. En zeiden mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Dat is toch de levensvraag. Ik kom weder tot u om uw hart te vernederen, om u arm te maken. Ik kom door mijn geest en door mijn woord om u te ontdekken aan uw schuld en aan uw verlorenheid opdat u gaat zoeken naar genade. Dat is het eerste wat ik kom weder tot u eigenlijk toch betekent, niet? En dan tegelijkertijd die apostelen onder leiding van Petrus, die gaan dan niet alleen het woord van veroordeling en het woord van ontdekking verkondigen, maar het hele boek Handelingen is er vol van. Zij gaan uit in de wereld in de opdracht van de Heer Jezus Christus om te verkondigen dat er zaligheid is in geen ander. Leest u het maar na Handelingen 4. En de zaligheid is in geen ander. Want er is geen andere naam onder de hemelen gegeven waardoor wij moeten zalig worden. De Heer Jezus laat zijn naam verkondigen. Onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En hoe luidt die naam? Dat weten de kinderen in de kerk best. Jezus. Zijn roepnaam. Waarmee hij aangeroepen mag worden. En die naam Jezus betekent Matthäus 1:21. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Zo komt hij in de prediking van het evangelie voorwezen naar hen toe. En dan vraagt hij als het ware. Hij vraagt dat ook vanmorgen aan u en aan jou, bent u arm. Mist u de liefde? Mist u het onderwijs? Mist u de tere gemeenschap met mij? Misschien heb je het gisteravond wel gezegd toen je je knieën boog voor je bed. O God, ik mis u. Ik ben zo arm. Dan zegt de Heer Jezus vanmorgen, ik kom. Ja, ik kom, vult u misschien aan vanuit een andere tekst. Ik kom om uw wil te doen. Ja, dat is ook waar en dat is een grote zegen. Maar hij komt in het gewaad van de prediking, onder de bedouwing en de kracht van de Heilige Geest. Hij komt om zondaren op te zoeken. Die machtige tekst uit Lucas 19. Hè? De Zoon des Mensen is gekomen en komt onder de prediking van zijn woord, mag u aanvullen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Gebeden vanmorgen. Heere, wil u op deze zondag mij opzoeken, want ik ben verloren. Wil u mij opzoeken om mij zalig te maken, te behouden van het verderf, want dat betekent het woord verloren. In de oorspronkelijke tekst betekent verloren zijn rijp voor de ondergang, rijp voor de eeuwige nacht. Dat is verloren. En zo zitten we in de kerk en zo sta ik vanuit mezelf op de kansel. Als een verloren zondaar. Als iemand die enkel uit genade zalig kan worden. En zo komt de zaligmaker in het gewaad van zijn woord weder tot ons. Zie, hier ben ik. Kolbrugge zegt dan in een van zijn meest gunnende preken, wat hebt u eigenlijk op mij tegen, zegt de Heer Jezus, om u door mij te laten behouden. Ja, wat kunnen we bezwaar hebben? Ik heb dit niet, ik heb dat niet en ik heb dat niet. Och, als we echt eerlijk voor God worden, houden we helemaal niks meer over. En dan is het alleen maar genade. Als hij ons opzoekt. Zaligmaker. Zo komt hij. Zoekende zaligmaker. Nee, het begint niet bij ons. Hij begint met het zoeken. Hij is al aan het zoeken geweest. Toen wij nog niet eens beseften dat we leven. Toen we gedoopt werden. Toen we opgevoed werden. op een eenvoudige manier in ons eigen gezin. Hij zocht. En hij zoekt nog. Nu u al ouder geworden bent. Misschien hoogbejaard geworden bent. En hij zoekt. Hij zoekt naar verbroken harten. En verslagen geesten. Hij zoekt het verloren. Ja, zegt u misschien, dominee. Maar dan moet je toch wel een verbroken hart hebben. Dan moet je toch wel een verslagen geest hebben, zoals de 51ste psalm daarover spreekt, ja. Maar hoe kom je daar nou aan? Kun je dat zelf bewerken? Probeer het maar. Het lukt niet hoor. Hij wil het geven. En als je nou niet tot hem kunt vluchten met een verbroken hart en met een verslagen geest, omdat je zegt, mijn hart is nog zo verkild en verkoud, vraag dan maar, zegt de grote prediker John Owen ergens, vraag dan maar om een verbroken hart. Heren, ik heb het niet. En ik weet ook niet hoe het moet. En als het gaat over die prediking op de Pinksterdag, dat ze doorstoken werden, verslagen werden in het hart, ik heb het niet. En bij het ouder worden, ook als u genade mag kennen, leer je telkens weer en telkens meer. Heren, bij mij is het niet. Maar wil u het me leren? Ik kom weder tot u. In de ontdekkende prediking waarbij we de gronden verliezen in onszelf. In het uitstallen van die heerlijke naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Ja, dat is ook nog een aspect. Hè. Als de Heer Jezus komt met zijn genade, met de krachtige, onweerstaanbare werking van zijn geest, dan moet het. Zelfs al zou je onwillig zijn, en dat leer je ook wel zien hoor, dat je een weerbarstig hart hebt. Maar dan moet het. Dan is het zo dat de Heere de onwil en de vijandschap en het verzet gaat breken en dat je vrienden wordt. Of bijbels gezegd, dat je gewillig wordt. Want het volk van de Heere, zegt Psalm 110, is zeer gewillig. Een volk van bereidwilligheden staat er letterlijk. Op de dag van zijn kracht. Ik kom weder tot u. En dan zijn alle dingen die ik eerder in de preek noemde, hier weer terug te vinden. Hij komt tot hen in zijn opzoekende liefde. Hij komt tot hen in zijn voortdurend onderwijs. Hij komt tot hen met zijn voortdurende bescherming. Precies al die dingen die een wees nodig heeft. En dan hebben we reden genoeg om ons te verootmoedigen. En te bidden om de doorwerking van de geest van de Heer Jezus Christus. Heere, wil u me niet zonder troost laten. Wil u me leiden door uw geest en door uw woord, opdat ik uw opzoekende liefde en genadige nabijheid mag smaken. Opdat ik onderwezen mag worden. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Opdat ik bescherming mag vinden. Ja, dan staat die kostbare belofte in de Bijbel, hè. Die je op de lippen van de Heere Jezus mag leggen, hoor. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zich niet zou ontfermen over de zoon van haar buik. Ofschoon deze vergaat. Want het komt helaas voor dat een moeder haar kind verlaat. Maar toch, ofschoon deze vergaat. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren, de verwoeste muren van Jeruzalem, daar gaat het daarover. Uw muren zijn steeds voor me, ze liggen in puin. Net zoals allerlei steden in de Oekraïne op het ogenblik in puin liggen. Maar ik zie de muren. De muren van de verwoeste stad verrijzen. Ik zie het koninkrijk komen. Ik zal u niet vergeten. En ik zal u niet verlaten. Ja, en dan is er een prachtig beeld. Ik heb het ontleend aan een preek van Spurgeon, niet over deze tekst. Spurgeon zegt, ja, wanneer je iets belooft, hè, dan moet je die belofte houden. Ja, vaak doen we dat niet. Maar als het goed is, doen we dat wel. Althans, we proberen dat. Hij zegt, stel nou eens even dat er iemand is die, zeg maar, 100 euro schuld heeft bij een rijke landeigenaar. Hij heeft dat opgeschreven, schuldbekentenis. En hij komt bij die landeigenaar na een jaar of twee jaar. En hij betaalt die schuld. Ja, zegt u, nou, dan is het toch goed? Ja, maar hoe is dat bij de Heere? Als je aan de Heere iets verschuldigd bent. De belofte van de Heere van genade is niet alleen maar eenmalig. Betaald is betaald. Oh nee, die belofte die duurt iedere dag voort. Hij deelt het uit. Niet alleen één keer, maar je mag voortdurend bij de Heere komen, pleitend op zijn onfeilbare woord, zijn onfeilbare belofte. En hij geeft telkens weer. En soms mag je ook ervaren telkens meer. Ik kom weder tot u. U bent altijd welkom. Hoe lang, hoe zwaar je ook zijn wetten schond. Hij straft, maar naar onze zonden niet. Ja, en dan komen we aan het laatste. Ik kom weder tot u. Dat is allereerst het komen van de Heer Jezus Christus in het gewaad van zijn woord en van zijn geest. Om die dierbare naam te laten verkondigen tot heil van zondaar. Maar onze tekst laat ook zien dat hij ooit eenmaal wederkomt. Nog eenmaal zal hij komen als rechter van het heelal, die het moederhoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Dat heeft wel een keerzijde, gemeente. En daar moet ik toch nog even korte vinger bij leggen. Als hij komt, komt hij, zegt de schrift, en belijden we ook met de kerk van de eeuwen in de middagdienst doorgaans. Komt hij om te oordelen de levenden en de doden. En dan is de ernstige en welgemeende vraag van de Bijbel aan jou en aan u en aan mijn adres. Zijn wij dan bereid om hem te ontmoeten? Dan zal er toch iets van het werk van Gods genade in ons leven moeten zijn. Want buiten Jezus, buiten die ene naam die onder de hemelen gegeven is, is geen leven hoor. We kunnen kerkelijk actief zijn, we kunnen kerkelijk betrokken zijn, we kunnen overal van op de hoogte zijn en overal een mening over hebben. Maar als je het bloed van Christus aan je hart en over je leven mist, dan kom je voor eeuwig om. En daarom is het zo nodig, wat ik al eerder aanstipte, dat de winden van de geest, de winden van de Sinaï en de vuurvlammen van Gods rechtvaardig oordeel gaan waaien in de kerk. Je kan er bij alle discussies en toestanden soms zo naar verlangen. Kom, o noordenwind, en kom, o zuidenwind, doorwaai de hof van mijn hart, dat allereerst. Maar ook van de kerk. En dat we arm worden voor God en alleen de troost en de hoop leren zoeken in het dierbare bloed van het Lam. Daarom zegt de apostel het ook. En ik heb het meermalen in dit kerkgebouw gezegd. Laat u met God verzoenen. Nu het nog kan in dit heden van de genade. Want hij komt, om te oordelen. En zalig de jongen, het meisje, de vader, de moeder, u die alleen door het leven gaat. Zalig. Als je dan als wees geborgen mag zijn. Immers, zegt een bekende tekst uit de Bijbel, zal een wees bij u ontferming vinden. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Ja, dan zie je in de komende Christus op de wolken het gelaat van de Vader. Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Vader zelf heeft u lief. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Ja, Heere, wat zal dat zijn? als u het moede hoofd van de vrome zult kronen. Geef dat we er allemaal bij zijn. Wil u ons door uw woord en door uw geest, als verweesde kinderen, verweesde zonen en dochters van Adam, trekken met de koorden van uw liefde, onderwijzen, beschermen, leiden, alles geven wat nodig is. Dat wilt u doen, dat laat uw woord duidelijk zien. Leer het ons persoonlijk. Ga nu met ons. Breng ons later deze dag in de middag weer samen als een heel ander gedeelte en ook een heel ander thema. Onze aandacht zal vragen, wees u ons nabij. Vergeef het zondige wat ons ook in deze uren aankleeft, want zelfs onze beste werken, zegt onze belijdenis, zijn met zonde bevlekt. Er is ook geen zondeloze preek. Er is geen zondeloze luisteren. We moeten telkens weer leren dat het alleen ligt in het reinigende en vergevende werk van u. Maar geef u ook dat we u dank mogen brengen voor al het goede. Want u hebt doorgeholpen in de prediking. U hebt ook gegeven dat we luisteren mochten. En daarom bidden we van u, zegen u het Heere. Kom met de zegenende werking van uw Heilige Geest in ons midden en blijf bij ons. Want de dag van de wereldnacht is gedaald. Zegen ons om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 3 is onze slotzanggemeente. Spring op van vreugd, verheft zijn lof die daar hij woont in het hemelhof. Een vader is der wezen, die weduwen haar recht verschaft, die streng haar onderdrukker straft en voor zijn wraak doet vrezen. 68, het derde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.